Goedemorgen, middag of avond op deze historische dag. De mooiste club ter wereld is 100 jaar geworden. Wij van Radio Cammataro willen iedereen die zich op wat voor manier dan ook betrokken voelt bij VV en SC Heerenveen van harte feliciteren met dit prachtige jubileum. Om dat te vieren maken wij vandaag een bijzondere uitzending met uiteraard als thema eeuwige clubliefde. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag een keer geen gezelschap van Frank Beenen, onze oerclubman die waarschijnlijk al dronken van geluk op de Koemarkt staat. Maar wel van twee andere trouwe supporters die onder alle omstandigheden nuchter over hun grote liefde kunnen praten. Marcel Koppers en Redmar Wijnsma.
Ja.
Welkom, heren.
Dank je wel,
Joke. Kunnen jullie in één zin omschrijven waarom er geen mooiere club bestaat dan Heerenveen?
Had je dit even van tevoren op kunnen sturen, dan had ik even voor kunnen bereiden.
Nou, dat heeft hij dus wel gedaan, maar nee, ik zou zeggen, hoe kan een kleine dorp zeg maar, zo groot zijn qua sport en qua voetbal? Ik denk dat er weinig andere steden, dorpen in de wereld zijn die zo'n club hebben voortgebracht als Heerenveen.
Ja, Redmar knikt.
Ja, maar dat is niet de enige waarheid, maar wel een hele dikke vette waarheid natuurlijk. Wat telkens terugkomt de afgelopen weken is toch dat familiegevoel, dat grote wij-gevoel, dat saamhorigheidsgevoel. Nou ja, als je iets wil zijn, dan is het wel wij. En als je ergens bij wil horen, dan is het wel bij ons. En dat kan nergens beter dan bij Heerenveen, denk ik.
Mooi. Een man die er alles van weet, zit mee te luisteren. Want op deze 100ste verjaardag hebben wij de eer om in onze digitale studio een clubicoon te ontvangen die na Abel Enstra, Riemer van der Velde en Foppe de Haan de grootste invloed heeft gehad op de sportieve ontwikkeling van SC Heerenveen. Hij diende onze club tijdens een dienstverband van al met al een kwart eeuw als onverzettelijke aanvaller en verdediger, als bouwer aan de jeugdopleiding, als succesvolle assistenttrainer en hoofdtrainer. En wie weet zien we hem ooit terug in de bestuurskamer. Van harte welkom Gert-Jan Verbeek.
Ja, klappen we altijd even.
Ja, welkom. Natuurlijk. Mooie aankondiging.
Ja, ja, dat is een hele mond vol ook. Zeg.
hoe voelt deze verjaardag voor jou?
Ja, een beetje dubbel hè, met deze coronatijd. Het is jammer dat we er niet echt heel erg bij stil kunnen staan. En dat we dit soort dingen moeten uithalen om er nog enig chachet aan te geven. Maar het is natuurlijk wel een bijzonder iets. Hè. Er is een hoop gebeurd in 100 jaar. Zowel in de beginjaren 50 of zeg maar eind jaren 40, begin 50. En ook name de opmars in de jaren 80. Ja, het is geweldig waar we eigenlijk in die 100 jaar gekomen zijn. En wat we bereikt hebben.
Ja, het deed mij ontzettend veel deugd om jou weer in het Abel Enstra stadion te zien vorige week bij die boekpresentatie. En daar vrolijk rond te zien lopen en ook trots over de club te horen vertellen. Net als nu eigenlijk. Hoe is en was dat voor jou? Want je bent toch een beetje op afstand komen te staan van de club. Maar...
Ja, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk ook veel in het buitenland gezeten. En af en toe was ik dan nog wel eens vanwege werkzaamheden voor Fox als analyticus.
Ja.
Maar dan sta je er toch wat verder vanaf. En als je dan wat oud-gediende weer terugziet. En zo'n heugelijk feit en zo'n mooi boek in ontvangst mag nemen. Dan geeft dat wel weer een heel speciaal gevoel. Het is, ik zei al net al, een beetje jammer vanwege alle regels die je moet opleggen vanwege de coronacrisis. He, want je hoopt er natuurlijk in het stadion te doen waar veel meer mensen aanwezig zijn en die er getuige van kunnen zijn. Maar afijn, het is mooi dat er aandacht aan wordt geschonken en dat we op die manier toch weer Heerenveen in beeld krijgen. Hè? Want ook de Voetbal International heeft er vol van gestaan en dat is alleen maar goed voor de club.
Ja. Was er tijdens die presentatie ook echt een gezellig weerzien, oude jongens krentenbrood van alle mensen van weleer?
Nou, ik heb begrepen dat op het laatste moment toch nog een aantal mensen uit het verleden zijn uitgenodigd. Als Ime Kuiper, Henk Hoekstra heb ik gezien. Uiteraard Riemer. Tje de Wiersma. Eddie Bosman. Ja, dat is wel leuk dat je die even kort weer ziet. En je ziet ook, wij hebben als oud-gediende weer het licht uitgedaan en de deur dicht. Hè?
Ja. Hey, hoe was dat om Ime Kuiper en Henk Hoekstra weer te zien? Want is dat allemaal weer koek en ei eigenlijk? Want zij hebben toen besloten dat jij na een zeer succesvol trainerschap eigenlijk weg moest bij de club. Dat waar niet iedereen zich in begrip voor had op dat moment. Maar...
Nee, ik heb daar nog steeds niet begrip voor. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat het slechte mensen zijn of zo. Of dat ik... Die niet mag. Ik heb daarna gewoon ook later ben ik me vaak weer tegengekomen. En we hebben natuurlijk ook verleden jaar weer heel veel met elkaar te maken gehad vanwege het feit dat we een plan en een idee hadden. Ja. Waar ik achter Heerenveen te kunnen helpen. En nee, die verstandhouding. Je moet iets zakelijks moet je loszien van privé. En ik kan. En ik kon en ik kan zakelijk goed opschieten met Henk en Ime. En privé zeker.
Ja, zo kwam het ook wel over. Maar ik denk misschien...
Ja, je zag dat er vrolijk geproost werd.
Ja, ze stonden wel lang bij elkaar.
Wij, dat kenmerkt zich wel uit die tijd natuurlijk. Ondanks dat we wel personalities zijn, hebben we geen groot ego. Het was ons, het is ons altijd te doen om de belangen van Heerenveen te dienen. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de club. Ja. En dat is de laatste jaren wel eens uit het oog verloren, hebben wij het idee. Ja. En wij hopen wel dat gevoel weer terug is en terugkomt. Hè, laat dat duidelijk zijn.
Want dat zit er nog wel, hè? Dat merk ik ook aan je. Ja.
Nou ja, ik hoorde net over het wijgevoel. Ja, dat heb ik lange tijd wel gemist bij Heerenveen. Hè. Als ik daar kwam, had ik niet het idee dat men nou op mij zat te wachten. En of ik daar nou wel supporter was. Hè. Want je bent en blijft natuurlijk altijd supporter. Of je nou wel of niet een functie hebt. Nee. En Heerenveen gaat nooit meer uit je DNA. Dat is onmogelijk als je daar een kwart eeuw gewerkt hebt. En ondanks dat ik al vele clubs gehad heb. En ook met heel veel plezier bij andere clubs gewerkt heb. Blijft Heerenveen toch een speciaal plek innemen.
En hoe uitte zich dat dan? Voelde je je minder welkom als je een keertje langs kwam voor een wedstrijdje? Wat dan
ook? Ja, maar je ziet ook gewoon dat mensen je negeren. Misschien wel uit angst. Ik heb er ook niet speciaal naar gevraagd. Maar ja, ik ben zelfs een keer geweigerd in het spelerzoon. En dan denk je van, ja, waarom is dit nou nodig? En dan kunnen ze zichzelf verschuilen achter mensen die dan er staan en zeggen van, ja, die kende je niet. Dan denk je van, ja, maar dat zegt al genoeg. Als daar iemand bij de deur staat bij het spelersom, dat die al mij niet kent. Als hij mij al niet kent, ja, dan herkent hij niemand.
Nee.
Ja, dan doet hij misschien wel zijn werk op een ordentelijke manier. Maar ja, zo hoort het niet te zijn. En ik ben ook niet zomaar doorgedenderd of doorgestiefeld. Hè, maar de wijze waarop het allemaal liep en is gelopen toen. Ja, dat verdient geen schoonheidsprijs. En zo ga je denk ik niet met mensen om.
Nee. Is dat inmiddels beter dan?
Ja, goed zo.
Is het gevoel inmiddels beter geworden? Of de laatste jaar, twee jaar?
Nou ja, ik ben net weer terug uit Australië. En ik vond het hartstikke mooi dat Johan Mast mij een paar weken geleden belde. Voor de boekpresentatie. Alhoewel ik wel van mening ben dat ik vind dat Heerenveen mij had moeten uitnodigen. Dat Johan Mast dan mij gevraagd had om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Maar het was hier wel mooi dat ik erbij was. He, laat ik dat voorop stellen.
Moet ik één ding over zeggen. Het kwam ook allemaal wel een beetje op het laatste moment tot stand vanwege die corona. Dus daardoor was het ook wel wat rommeliger. Moet ik het wel even voor de organisatie opnemen. Maar dat neemt niet weg dat ik wel je punt begrijp. Maar dat wil ik wel ook wel even gezegd hebben. Dat het was wat op het laatste moment toch nog iets te regelen. Dat viel niet mee. Maar dat ging een beetje op z'n Heerenveens, laten we maar zeggen.
Het ging op z'n Heerenveens. Maar als je kijkt... We hebben ook ooit voor het eerst een bekerfinale gespeeld. En als je, dat komt dan over je heen. Maar als je kijkt hoe we dat organiseerden. SVV uit in de eerste jaar eredivisie. Met 60 circusbussen naar de Kuip.
Ja.
En daar waren toen wel mensen bij. Die in een kort tijdsbestek zoiets konden organiseren. Ja, en deze boekpresentatie zie je aankomen. Je moet dat doen ondanks de coronatijd. Ja, dan denk ik wel dat het toch wel iets feestelijker had gekund en even wat beter georganiseerd. Hè? Want ja, er zijn ook jongens en mensen uitgenodigd pas op dinsdag, terwijl vrijdag de boekpresentatie al was. Waardoor ook een aantal mensen hebben moeten afzeggen, omdat ze zeiden van ja, de agenda is nu vol. En dat is gewoon jammer.
Ja. Hey, waarom ben je eigenlijk nooit teruggekeerd, Gert-Jan, als trainer? Want dat hing toen wel op dat spandoek toen je wegging als, kan ik me herinneren, destijds aan het einde van je trainerschap. Nieuw-Noord had een spandoek gemaakt met jou met de kampioenschaal in handen als een soort toekomstbeeld. Ja. Maar het is er nooit van gekomen.
Nog nooit van gekomen. Ho, ho.
Ja. Nog niet.
Ja, ze hebben mij nooit meer gevraagd. Dus in die zin heb ik daar nooit over hoeven nadenken. En ja, als ik er nu over moet nadenken, zou ik het niet weten. Want dat zou je aan de mensen moeten vragen die toen de leiding hadden.
Ja. Soms dan was je natuurlijk weg, maar soms had het ook gekund. Hè? Ik bedoel, er waren wel momenten dat het...
Het heeft niet zo mogen zijn. Er waren wel momenten dat ik vrij was en dat de club een nieuwe trainer zocht. Maar daar kwamen ze niet uit naar mij. Dus dat is aan de desbetreffende leidinggevende van die tijd. En er zijn er nogal wat geweest de afgelopen 10 jaar.
Ja, we kunnen heel veel mensen de schuld ervan geven. Dat is wel handig.
Ja.
Onze luisteraar Arjen de Glee wil weten, als je nu gevraagd zou worden, zou je dan terugkeren? Stel dat, hè, want Johnny Jansen gaat natuurlijk niet weg, maar...
Ja, de vraag stel ik hem ook al zelf beantwoorden. Johnny heeft het eerste half jaar goed gedaan.
Ja.
Contract verlenging gekregen van de club, dus en ik ging het allerbeste toe. Hè. Ik heb Johnny zelf als jeugdspeler zien opbloeien bij de club. Heeft zelfs op een gegeven moment betaald voetbal gehaald, weliswaar bij Vinham en niet bij Heerenveen. Maar daarna teruggekomen en is het trainersvak ingegaan. En heeft het met de paplepel ingegoten gekregen. Hè. Dus die is wel geïnfecteerd door de wijze waarop wij toen de tijd de jeugd trainen, het eerste elftal trainen, het belofteteam trainen. Nou ja, en ik hoop dat hij die ervaringen heeft meegenomen. Dat denk ik zeker. En dat hij dat met hart en ziel doet. En daar geloof ik absoluut in.
Ja. Zat dat er altijd al in bij hem? Was het toen al een toekomstig trainer?
Ik weet niet of het een toekomstig trainer was. Maar Johnny was wel een jongen die natuurlijk niet overliep van een heel groot talent. Hè, zoals bijvoorbeeld de Sieg. Die moest hebben van hard werken, nadenken over het spelletje en... slim zijn. Hij heeft zich ook ontwikkeld tot, vind ik, een hele alleraardigste controlerende middenvelder, waarin hij met zijn beperkte snelheid en fysiek zich toch weer staande te houden op het tweede niveau in Nederland. En dat is een groot compliment. En dat zijn vaak wel spelers die over het spelletje nadenken en ook moeten denken. Ja, dat zijn meestal wel de betere trainers.
Ja, nu zijn er fans, inclusief mijzelf, die in Johnny graag een nieuwe Foppen willen zien. Iemand die dan echt voor een hele lange termijn zou kunnen zitten. Zie jij dat toe in staat zijn, zeg maar, dat een beetje zo'n icoon uit te groeien met de tijd?
En kan dat nog tegenwoordig?
Dat is ook een goede, ja.
Nou, daarin hoef ik alleen maar de statistieken aan te tonen dat gewoon steeds moeilijker wordt. Hè? In het verleden was er in Frankrijk ook zo'n trainer die, geloof ik, 12 jaar lang of misschien nog langer dan Foppen.
Giroud, ja.
Ja, ook in Engeland waren soms trainers heel lang, hè? Ferguson.
Ja.
Maar ik denk dat het met de huidige snelheid en het moeten presteren en ook de spelers, dat heel moeizaam gaat om echt zo lang als Foppen er heeft gezeten om te blijven zitten.
We hadden vorige week Johan Mast hier in de uitzending. Jou wel bekend. Heb je nog op een bakfiets op de Schelling meegereden, vertelde hij. maar die had een vraag voor je. Hij zei, Gert-Jan, je hebt wel eens gezegd dat je als directeur of voorzitter terugkomt bij Heerenveen. Wanneer zal het heven, wat jou betreft?
Nou ja, dat ligt ook weer aan de mensen die op een gegeven moment leiding geven. En vaak zit dat in de Raad van Commissarissen en doet zich de gelegenheid voor. Welke organisatiestructuur zetten ze neer? En zien ze dan daarin voor mij een rol weggelegd? En ja, dat is niet aan mij. Ik heb wel aangegeven dat mijn ambitie wel steeds meer die kant op gaat. Niet zozeer meer in de trainerij bij de club, bij een club als Heerenveen, maar meer voor de lange termijn. Nou ja, en dan moet het er ook een keer van komen. Deze zomer word ik 58. En als je praat over lange termijn, dan heb je het over een periode van 8 tot 10 jaar. Waarin je wat zou kunnen betekenen. Nou ja, dan ben ik ook 68. Hè. Je moet niet een directeur aanstellen met het idee van, nou ja, voor 2-3 jaar. Hè. Want dat is eigenlijk weer de korte termijn of de middellange termijn. Hè. Maar je moet eigenlijk beleid maken over de lange termijn. En dan moet je iemand hebben die niet meer de ambitie heeft om op het veld te staan. En vol met passie en energie die club in de vadervolk omhoog wil stuwen.
Luisteraar Benjamin wil weten hoe je dat dan aan zou pakken. Met andere woorden, doe eens een open sollicitatie, zeg maar.
Ja, nee. Dat is heel, heel, heel moeilijk, want je moet eerst de kindsituatie kennen van hoe het nu gaat en hoe het ervoor staat en hoe het is met Sportclub Heerenveen. En dat weet ik niet. Hè. Ik ken de cijfertjes niet.
Nee.
Ik ken de contracten niet. Ik kan heel moeilijk inkijken hoe het op dit moment bij de jeugd gaat. Hè. Ik heb dan nu wel een verhaal gelezen in de VI. Waarin ze een aantal dingen opnoemen. Maar ik kan niet zien wat daar het rendement van is. En wat de opbrengst daarvan is. En of daar dingen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Maar dat leer je pas op het moment dat je actief bent in het werkveld. En het begint allereerst met een plan. Dus je moet eerst als Raad van Commissarissen moet je een plan hebben. En je zegt van ja, daar zoeken we deze mensen bij. En dan moet een profielschets komen. Ja, en dan ben je geschikt of ben je niet geschikt.
Wat zou jij voor directeur zijn dan, zeg maar? Want we kennen je natuurlijk als trainer.
Ja, dat weet ik niet. Omdat dat ook voor mij natuurlijk, hoewel ik ook bij Heracles al in het begin van mijn trainingscarrière ook technisch manager ben geweest. Ik heb al vaker die dingen gecombineerd. Ik heb ook heel veel met directeuren gewerkt die het heel prettig vonden, waarbij ik meer bracht dan alleen een trainingje geven. Dus meedacht over het succesvol maken van een ploeg en het professionaliseren van een club. Ik noem maar Heracles, ik noem maar AZ. In de tijd dat ik daar kwam, hadden ze net zo'n chance van betaling overleefd. De curatoren waren daar druk bezig met de DSB-affaire. Nou ja, daarin hebben we ook weer een paar stappen gezet, waarvan ze nu nog steeds profiteren. Ja, en dan heb ik altijd, is altijd mijn mening gevraagd en heb ik mee mogen denken. Dus ja, ik denk dat het iets te veel anders is. Ik denk dat ik een visie neer kan leggen. Ik denk dat ik een strategie kan bedenken. Ik denk dat ik een idee heb hoe een organisatie eruit moet zien. Ja, en dan gaat het om de bemanning. Hè. Dus ik zei al, eerst komt het plan en dan komt de man.
En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, hij heeft als trainer op een gegeven moment met iedereen ruzie. Dus dat zou als directeur niet zo handig zijn. Maar kun je dan uitleggen waarom, ben je milder geworden? Of is dat toch een misvatting? Of om die mensen gerust te stellen, zeg maar, voor als je straks aantreedt.
Mocht het je natuurlijk...
Ja, ik denk wel dat je een persoonlijkheid moet zijn om je staande te houden in die voetballerij. En je moet als je A zegt, moet je ook B durven zeggen. En ja, het lijkt zo alsof ik met iedereen ruzie heb gemaakt. Maar ik ben nu op een rondgang langs de clubs waar ik heb gezeten omdat er een boek uitkomt. En er zijn mensen die over mij wat zeggen. En bij al die mensen waar wij bij langskomen... Ja, daar ga ik nog steeds goed mee om. En die kijken met een heel prettig gevoel terug op de samenwerking met mij. En of dat nou Toon Gerbrands is, of dat nou Riemer en Fopper zijn. Of het is een Christian Hoogstetter van VfL Bochum. Zelfs een Johan Derksen is relatief positief. Ook over mijn optredens bij Voetbal Inside. En ik ben eigenwijs. Johan Derksen zegt zelfs stond eigenwijs. dan trap je ook wel eens open deuren in. Dat zal dan maar zo zijn. Ik heb een mening en die durf ik te uiten. Ja, en daar hebben soms mensen moeite mee. Dat zou kunnen. Ja,
maar uiteindelijk wordt het wel gewaardeerd. Zo blijkt.
Dat idee heb ik wel. En uiteindelijk, als je kijkt naar het verdienmodel bij de clubs waar ik geweest ben. Die is nog nooit zo geweest. Onder mijn, of het nou AZ is, of het is Heracles, of het is Bochum. Overal, nu ook weer bij Adelaide, ja, er is succes en spelers worden beter. En dus is er een verdienmodel dat goede spelers vaak weer verkocht worden.
Zeker, zeker. Hoep. Jij zegt in het jubileumboek dat je zeg maar, de clubcultuur natuurlijk hebt mede opgebouwd. Dat is ook voorkomen terecht. En dat je ze gewaarschuwd hebt toen je wegging van jongens, hou die clubcultuur in het oog. Hè? En je refereerde net ook aan dat interview met Gerry Hamstra en Sean Jansen van nu. Ik vroeg me dan af, hoe bouw je een clubcultuur en hoe vind jij dat ze daar nu mee bezig zijn?
Ik kan niet goed beoordelen hoe ze daar nu mee bezig zijn. Ik kan alleen maar zien dat het op dit moment in ieder geval een stuk rustiger is als de jaren ervoor. Dus dat is ook een compliment voor de mensen die er nu zitten. Dit is rustiger. Je weet nooit hoe lang, want dat heeft altijd te maken met resultaten. En niet alleen het resultaat op het veld, maar ook het financiële resultaat na een seizoen. Hè? Wat staat er nog op het veld en wat staat er nog op de bank? En een clubcultuur die creëer je door de taal van het volk. Hè. Het volk is de club is van het volk en niet van jou. Hè. Dus ik ben helemaal mee eens in het begin van de uitzending dat er werd gepraat over het wijgevoel. Hè. Wij, ja, je ziet ook heel veel interviews zie uit vroeger. Dan heb je het nooit over ik, maar eerst altijd over wij. Hè. En of je dan Riemen hoort of Foppen hoort of mij hoort of in de tijd Henk Heizing of wie dan ook. Ja, en als je dan kijkt wat we met elkaar ook hebben gepresteerd buiten het voetbal om mensen naar het stadion te krijgen in die tijd. Hè, want we gingen van een stadion van 8500 man, met een beetje bijtribunes was het 9 of 10.000. En gingen we naar in één keer 26.000. En die mensen hebben we binnen moeten halen door ons ongelooflijk ons stinkende best te doen en ons te verplaatsen. Hè, we zijn in Zwaagwesteinde geweest, we zijn in Arkema geweest, we zijn in Sneek geweest. We zijn in, ja, waar zijn we niet geweest in Friesland? Ja, en Friese zangers mee. De boel met de onder 19 mee. Die speelden een wedstrijd tegen de jonge amateurs en wij tegen het eerste elftal. Dus en als je dan de provincie gaat, dan zie je ook dat de spelers, al zijn ze geen van Friese makelij, toch worden geaccepteerd door de mensen. Want we hebben het ook wel eens gedacht in het begin van de jaren 80, we gaan dat met allemaal Friese jongens doen. Ja, daar schijnen dan toch te weinig talent uit voor te komen. En dan zijn al op een gegeven moment, de andere jongens worden toch op een gegeven moment geaccepteerd. Ook omdat ze het prettig vinden bij Heerenveen te zijn. Ze vinden de cultuur prettig, de wijze waarop wij omgingen met de mensen. Of hoe er om werd gegaan met de mensen, hoe ze opgevangen werden. Ja, en dat is cultuur.
Ja. Dus toch, al deze dingen is toch wel wat je een beetje de afgelopen maanden weer terug hebt gezien. De club was weer on tour, zoals ze het zelf noemden. Ze gingen hoogstpersoonlijk langs bij de mensen om aan te bellen of ze alsjeblieft hun seizoenkaart wilden gaan verlengen. Ze zaten bij voetbalverenigingen om een balletje te trappen met de jeugdleden en handtekeningen te zetten en een potje op een PlayStation te spelen. Dus ik heb wel het idee dat ook dat weer een beetje aan het terugkomen is. En dat ze die cultuur wel gesnipt, gesnapt, gesnopen hebben, zeg maar.
Dat prijs ik zeer. En dat stel ik zeer op prijs. En ik hoop dat het doorgang vindt.
Ja, wij allemaal.
Elders hebben ze wellicht gouden kranen, zei Johnny Jansen. En wij hebben gouden mensen.
Ja, mooi.
Mee eens.
Ja, ik weet niet of dat een goede vergelijking is. ik geloof dat ze zelfs bij Ajax geen gouden kranen hebben. Maar het is altijd wel zo, je kunt nog zulke mooie plannen hebben, maar je moet wel de juiste bemanning hebben. En daarom hebben wij ook een jaar geleden geopperd om te zeggen, joh, maak nou eerst een plan voor dat je de mensen gaat benoemen, omdat er op dat moment niemand benoemd was. Ja, en ze hebben toch gekozen voor een andere insteek. En dat is een goed recht. Wij hebben alleen maar onze hulp aangeboden. En resultaten en de voortgang van de club bewijst of ze het bij de rechtse eend had, ja of nee.
En liggen die plannen nog ergens of zijn die terstond verfrommeld en in een papierbak gemieterd?
Ja, nee, er werd heel erg de nadruk gelegd op vijf mensen. Hè? Op Ime, Henk, Tjisse, ondergetekende, Foppen en Riemer. Maar wij waren alleen maar een aantal iconen die ons zorgen maken over de voortgang van de club en over de problemen van de club. Dus wij zijn bij elkaar gekomen en zeiden, wat kunnen we doen? En ons plan, daar hadden we natuurlijk al wel een rode draad in van wat we zouden kunnen doen. Maar het ging erom dat er een denktank ontstond van een heleboel mensen. Dus de technische kant, zeg maar, onder leiding van Fop en mij. Met een aantal oud-gedienden uit de omgeving. En dan praat je over oud-spelers. Je praat misschien hier en daar ook wel over een voorzitter van een amateurvereniging in Friesland. Die gingen meepraten over van, nou ja, hoe kijken jullie aan tegen de samenwerking met Sportclub Heerenveen? Hoe vinden jullie dat er opgeleid zou moeten worden? Wat missen jullie nog? En hoe hebben jullie het zelf beleefd? Hè? Als je praat over oudspelers, bijvoorbeeld René Groen of een Pieter Bijl. En met die mensen, met een 10 tot 12 van die kopstukken, een technisch plan uitschrijven. Waarin op een gegeven moment de lange termijnvisie helder moet zijn. En waarin de mensen die aangesteld worden daarna kunnen handelen en ook feedback kunnen krijgen van die mensen.
Is er dan niet toch een soort tussenweg mogelijk? Want Redman vraagt, is het verfrommeld? Jij zegt, ik wil graag, ja, voor mij wil Foppen wil graag helpen, voor mij wil jij ook graag iets doen voor de club. Is er dan niet een soort tussenweg mogelijk, zeg maar, van om het toch met elkaar, om dat woord even toch iets te doen meer, met elkaar, bij elkaar te komen, met het jubileum als aanknopingspunt?
Ja, maar kijk, op het moment dat je een plan maakt, en dan iemand benoemt waarvan iedereen van overtuigd is dat dat de juiste man is om die plannen uit te voeren. Ja. Is dat een heel ander startmoment. Op het moment als dat de club het andere weg kiest en eerst iemand benoemt en dan ons plan wil zien. Want dan doet hij bepaalde dingen wel, andere bepaalde dingen niet, omdat hij dat niet ziet zitten. En dat is ook zijn goed recht, want hij is benoemd. Ja. Ja? Dus wij draaien het om. Wij zeggen, je moet eerst een plan hebben en dan een bemanning erbij zoeken. Je kunt pas een auto uitzoeken op het moment dat je weet wat je wilt. Wil je een snelle auto? Wil je een elektrische auto? Wil je een diesel? Ja, en die eerste auto kopen en dan zeggen, ja, ik had er eigenlijk liever een diesel gewild. Ja.
Nee, dat klopt.
Maar het zou ook zonde zijn om al die know-how en clubliefde te laten liggen, bedoel ik meer, zeg maar. Want de club is groot geworden door met elkaar iets te doen en te bereiken.
Ja, maar dat vinden wij al jaren.
Ja. Ja, nou dan zitten we op één lijn. Laten we doorgaan naar de korte hoek om een beetje vaart in de uitzending te houden ook. Ik stel een korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord in deze tussenronde. Redmar, wat vond je van de felicitatie in de Leeuwarden Courant vanuit de hoofdstad?
Prima toch? Dat soort dingen mogen met een knipoog. Ik vond het leuk. Ze hadden ook niks kunnen doen. Dus ik vond het leuk. Ja.
Gert-Jan, Heb je nog een tip voor een nieuwe keeper voor Heerenveen nu? Het lijkt af te ketsen met Robin Ruiter. Of moeten we een regenjas in doel hangen straks als het seizoen begint?
Ja, kijk, dat is het mooie. Ik denk dat Gerry Harmstra zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Die een lijstje heeft met een aantal. Die heb ik niet van handen. En wat ik net aan Heerenveen creatief moet zijn. Ik denk niet dat ze hoge afkoopsommen kunnen betalen. Dus ik kan wel een keeper gaan noemen. Maar dan moet je ook even informeren van hoe lang ligt hij nog vast. Wat zijn zijn salarissen en dat soort zaken. En die moeten passen binnen de begroting die Heerenveen daarvoor heeft. Dus ik kan zo 1, 2, 3 niet uit mijn mouw een keeper schudden. Dat is al uit mijn duimen.
Marcel, ben je blij met het kraagje in het jubileumshirt van Heerenveen?
Ja, zeker man. Weet je, ik ben een verzamelaar van Heerenveen shirts. En als ze een kraagje hebben, zijn ze sowieso 10 keer mooier. In die previews die we gezien hebben, ja, volgens mij gaat dit echt een briljant mooi shirt worden. Maar dat horen we morgenavond, geloof ik.
Vanavond, ja, heeft iemand hem van ons al gezien, of niet? Nee. Kijk toch een beetje stiekem mee, Hielke? Nee, ook niet? Oké.
Gert-Jan, clubman Piet van Dijk volgt achternaamgenoot Herman van Dijk op als teammanager. Ken je die nog en vind je dat een goede zet?
Ik heb Piet opgehaald, Heerenveen.
Oh ja?
Hij werd mijn elftalleider, toen heette dan nog elftalleider, bij de C1, bij de junioren van Heerenveen.
Oh, kijk.
94 stopte en toen kwam hij aan en hij zei, ik wil wel wat doen voor Heerenveen. Ik zei, ik heb nog wel een functie vrij. Ik zei, ik zoek nog een elftalleider. En toen is hij daar begonnen en van daaruit heeft hij steeds stapjes gemaakt. Hij was ook scheidsrechter. Dat deed hij ook met veel bravoure. En dan vind ik het mooi dat ik hem nu zelfs zie als teammanager bij het eerste elftal. Dan heeft hij zich aardig opgewerkt.
Ja. Is dat ook een van de gouden mensen dan? Die,
Piet, ik zeg al, het was volgens mij 94, 95 ja. Dat hij bij de club kwam. Ja, dus die zit er ondertussen ook 25 jaar. Die zit er zelf langer als ik. Dus dan kun je op een echte clubman. Ja, ja.
Mooi.
Het was heel leuk, want ik was trainer van en de tweede en van de C-jeugd. En hij was net gescheiden van zijn vrouw. En hij dreigde met de kerstdagen en oud en nieuw alleen te zijn. Toen zei ik tegen hem, want we gingen met de tweede, met kerst en oud en nieuw, gingen wij op trainingskamp. Ja, trainingskamp. We gingen skiën.
Oh ja.
Ja, joh. Ik heb wel iemand nodig die de jongens een beetje in toom houdt. Dus gaan we met ons mee. Dus toen is hij met ons mee geweest op skiën met het tweede elftal. En heeft hij in ieder geval nog een hele leuke kerst en oud en nieuw gehad. Dat weet ik.
Mooi, hij zal het vast niet vergeten zijn.
Nee.
Redmer, is de meetrainende Daniel Heu de ideale versterking van onze verdediging?
Oh, dat weet ik niet. Ik denk, ja, lastig. Van mij mag hij blijven, maar ik denk dat hij er zelf heel weinig trek in heeft. Die heeft zijn zin echt wel op iets anders gezet. Heeft hij bij ons ook wel gezegd. Mocht hij nou onverhoopt toch nog moeten blijven, dan is hij op dit moment wel welkom. Ja.
Gert-Jan, wat kunnen we verwachten van jouw eigen boek dat later dit jaar uitkomt, lazen wij.
Mag ik nog even reageren op die vorige vraag?
Oh, ja, tuurlijk.
Ik denk dat hier een gouden kans van Heerenveen is misgelopen door de Kirk Pieri terug te halen. Ja, die gaan nu naar Twente.
Ja, oké, okay, ja.
Zijn jongen had natuurlijk gewoon weer teruggemoet aan Heerenveen. Of denken jullie daar anders over?
Nee, dat denk ik helemaal niet anders over. Nee, ik vond het ook vreemd dat hij überhaupt nooit echt genoemd is. Nooit serieus. En dat hij wel plotseling in één keer in Twente opduikt.
Ja, volgens mij heeft Gerry Harmstra wel goede contacten met Ajax. Dus ik begreep deze move eigenlijk niet helemaal. Nou, ja,
misschien wilde hij zelf niet terug, ik weet het niet. Maar dat hij dat als soort nederlaag ziet of zo. Ik
Weet
het. Maar het is toch op dit moment minder als Heerenveen? Of,
ja.
Toch?
Ja, ja, van mij had hij mogen komen. Maar
ja, van mij.
Gert-Jan, wat kunnen we verwachten van jouw eigen boek dat later dit jaar uitkomt?
Ja, kijk, er is al 5, 6 jaar sprake van het feit dat ik gevraagd word. Dat is helemaal in, hè, op dit moment een boek. Maar daar is ook te jong voor. Ik ben ook niet iemand met een spraakmakend verleden ten aanzien van drank, drugs, misschien wel vrouwen, maar ja, dat Dat is dan ook wel een saai hoofdstuk. Daar kan je één hoofdstuk aan wijden. Dus, en toen kwam Eddy van der Leij. Die kwam dit jaar eigenlijk. Zegt, joh, ik heb een boek geschreven met Michel Boerenbach. En daar hebben andere mensen wat over Michel verteld. Want Michel is geen prater. Hij zei, maar zoiets zou ik met jou kunnen doen. Dat er een 8 of 10 mensen die wat voor jou hebben betekend in jouw carrière. Wat over jou zeggen. Dus dan ben ik niet degene die de hoofdpersoon is. Ik ben wel de hoofdpersoon, maar ik...
Meer het onderwerp, ja.
Dus andere mensen vinden er wat van. En ik ga wel mee. En we discussiëren over de tijd die ik met ze gehad heb. Nou ja, die mensen waarvan ik, weet ik ook zeker, die zijn ook kritisch naar mij toe. Hè? Want er zijn ook mensen bij die mij ontslagen hebben. Nou, die gaan ook uitleggen waarom ik ontslagen ben. Nou ja, en dat vond ik wel interessant. En tot nu toe, de gesprekken die we gevoerd hebben, waren ook uiterst leuk en aangenaam. En het was interessant om toch weer eens terug te kijken in het verleden. En ja, ik denk dat je wel een aardige inkijk krijgt over één, de mens, Gert-Jan Verbeek, die toch wel heel eenzijdig is bij de meeste. Jij begon ook al, ik heb met iedereen ruzie. Nou, ik denk dat dat heel... En de voetbalfilosofie die komt natuurlijk ter sprake van. Hè? Want, hoe kijk je er dan nou aan? Hoe komt het nou dat de meeste clubs toch op een gegeven moment een verdienmodel zijn gaan ontwikkelen nadat ik daar ben geweest?
Dus, nou, ik ga hem kopen in ieder geval.
Ja. Zijn al die gesprekken inmiddels geweest?
Nee, we moeten er nog een paar doen. We zitten wel over de helft, maar ik geloof dat we nog 3 of 4 gesprekken moeten voeren.
Oké.
En bij Heerenveen is het dan, zijn het dan Foppe Rieper, denk ik? Of zijn er nog meer dan die...
Nee, Foppe Rieper. Ja. En dat was ook wel belangrijk dat we deze nu doen. Hè? Want ja, de mensen die waar ik mee gewerkt heb, die zijn meestal ouder dan mij. En ik ben ook alweer 58. Dus ja, dat moet je ook in oogschouw hebben. Hè? Het zou jammer zijn dat sommige mensen die belangrijk voor jou zijn geweest en niet meer zijn.
Ja. Marcel, ben je als medegangmaker tevreden met het bedrag dat door de supporters als verjaardagscadeau is opgehaald voor de jeugdopleiding?
Ja, zeker. Zeker. Ik heb net nog even gekeken. Het zit bijna tegen de 45.000 aan. Nou, volgens mij is dat een best mooi bedrag. Het is natuurlijk geen 2 ton. Maar ik denk ook niet dat dat realistisch was. En dan is 45.000 euro voor de jeugdopleiding. Voor de toekomst van Heerenveen is denk ik een... bedrag om trots op te zijn. Zeker.
Er komt nog flink wat bij, hè, uit het verkoop van het jubileumboek. Maar dat moet nog worden gedisconteerd. Dus dat is
ook zo.
Ja. Wordt nog meer. Gert-Jan, tot slot een vraag van mijn moeder, Ria. Trouwens, een grote fan van je. Bij hoge uitzondering doe ik dit, maar ik vond het wel een leuke vraag. Je hebt in het verleden wel eens gezegd dat vrouwenvoetbal zonde is van het gras. Maar wat zeg je tegen jouw dochter als ze later profvoetballer wil worden?
Ja, kijk, dat is ook weer zo'n mooi verhaal. Ik denk dat het totaal uit zijn verband is gerukt. Het ging ooit een keer bij AZ. Er was de competitie met Ghana en AZ die had zich geplaatst voor de Champions League. Maar wij hadden op donderdag de Europa League. Ja. Maar op maandag kwam woensdagavond was die wedstrijd. Waarbij de ploeg uit Frankrijk, die moest trainen voor de wedstrijd. De dames moesten trainen voor de wedstrijd. Wij hadden op maandag een wedstrijd van de belofte. Ja, en de gasman die zei van ja, dat gaat niet. Dus die wedstrijd van de tweede gaat niet door op maandagavond in het stadion. Die moeten maar bij Telstar gaan voetballen. De dames gaan voor. En ook mijn training op woensdag voor de Europa League duel werd gecanceld. Ja, omdat dinsdag die wedstrijd zou zijn. Of woensdag. Dus daarin maakte ik de opmerking van wat is nou belangrijker. En daar komt die opmerking vandaan. Dus een klein beetje een eigen leven gaan leiden. En vandaar dat ik dat hier bij jullie gelukkig de tijd krijg om het even recht te zetten.
Ja. Zeker.
Dus jij gaat jouw dochter aanmoedigen later om voetballer te worden?
Nee, ik moedig mijn dochter helemaal nergens aan. Nee. Ik ben heel erg optimistisch als ze wil spelen en dat ze veel buiten wil zijn. Dat is ook al een probleem soms, want ze weet al donders goed Netflix te vinden. En ze niet...
Het is overal hetzelfde.
Ze moet doen wat ze leuk vindt. En als ze straks de gymnastiek of de hockey of de voetbal, dat zal maar, als het maar met plezier doet.
Ze lijkt op de vader, had je al eens gezegd, las ik ergens een keer.
Nou, ik hoor van iedereen zeggen dat ze op mij lijkt. Ik hoop dat ze toch in het moment dat ze wat ouder wordt, meer op de moeder gaat lijken. Want die vind ik toch wel knapper dan mezelf.
Gaan wij door.
Mag ik nog één ding vragen trouwens? Ik ben benieuwd. Je hebt natuurlijk nu een dochtertje, wat je zei. Heeft dat jou als trainer ook al iets veranderd? Dat je misschien op sommige momenten denkt van joh, weet je, waar maak ik me druk over? Ik ga lekker naar huis naar mijn vrouw en mijn kind. En het is wel even goed voor vandaag. Als voorbeeld.
Ik moet zeggen dat je vindt wat meer rust. Ja? Je hebt wat meer rust in je donder, zou ik zeggen. Dat is toch niet raar in Nederlands. Je hebt een rustpunt thuis. Hè? Als je naar huis toe gaat, dan kun je even moet je je gedachten ook verzetten. Want mijn vrouw heeft niet zoveel met voetbal. Die kleine helemaal niet. Dus word je gedwongen om even te resetten. Terwijl als je alleen bent en je komt thuis, dan neem je toch mee wat er de afgelopen dag gebeurd is of wat er morgen gaat gebeuren. En in die zin is dat wel een hele welkome afwisseling. Ja, dat is absoluut goed.
Ja, mooi. Gaan wij door met deel 2 van deze uitzending. Die leid ik in met een vraag van luisteraar Benjamin. Kijk je eigenlijk met meer plezier terug op je tijd als speler in Heerenveen of als trainer?
Oh. Ja, de beleving als speler is totaal anders dan die van trainer. En het leuke toen ik speler was dat ik ook al trainer was. Ik ben in 85 ben ik de onder 19 gaan trainen. Of in 86. Daarvoor had ik al een jaar voetbalschool gedaan met Jan de Jonge. Dus dat is bij mij helemaal door elkaar heen verweven. Maar kijk, voetballen is wel het allerleukste om te doen. Zelf. Dat vind ik nog. Ze kunnen mij midden in de nacht wakker bellen voor een wedstrijd. Ik heb de afgelopen jaren nog heel veel met Oud-Heerenveen wedstrijden gespeeld. Tot 10 wedstrijden per seizoen. En waar ik ook trainer was. Ik ben zelf eens een keer helemaal uit Nürnberg komen rijden. Om hier een wedstrijd te voetballen. Dus dat is nog steeds hartstikke leuk om te doen. Voetbal blijft nummer 1. En een goede tweede. Of een goede... Een goede tweede is dan het trainer zijn. En, ja, ik heb hele mooie dingen beleefd met als speler met Heerenveen. De bekerfinale, 2 keer promotie. SVV, de wedstrijd uit SVV met 10 man 2-1 winnen. En ook als trainer, als assistent trainer, mooie dingen meegemaakt. Champions League gehaald, zelfs tweede van Nederland. Ja, en als hoofdtrainer 4 keer achter elkaar Europees voetbal. Dus wat wil je nog meer?
Ja, daar zeg je me wat. We wisten ook niet zo goed waar we moesten beginnen eigenlijk om daarop terug te blikken. Dus om die reden hebben we een soort afwijkende vorm gekozen in de vorm van een aantal namen uit die periodes die we aan je willen voorleggen. En daar willen we jou eigenlijk gewoon over laten praten en dan zien we wel wat er gebeurt. En de eerste is jouw favoriet aller tijden, hoorden we deze week bij Studio Sport, Klaas-Jan Huntelaar.
Ja, dat werd ook wel mooi. Er werd mij gevraagd in mijn tijd welke speler de meeste Heerenveen speler was. Nou, dat vind ik van al die spitsen, vind ik Klaas-Jan. Later vroeg hij mij, wie vind je dan de beste voetballer, de Eredivisie voetballer? Ja, dat is natuurlijk Abe. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Ondanks dat ik hem nooit heb zien voetballen, heb ik wel beelden van hem gezien vanuit het archief en de verhalen gehoord. Ja, en dan kan er maar één clubman zijn en dat is natuurlijk Abe. Hij is niet voor niks, zijn we niet voor niks naar deze man vernoemd. Hè. Dus dat, maar Klaas-Jan vind ik wel van de nieuwe generatie, de jongen die het meest past in de Friese cultuur. Beter als Ruud van Nistelrooy, beter dan Aalbek. Terwijl dat een geweldige spits is, beter dan Alfonso Alves. Alleen dan heb je het over die jongen. Ik denk dat Klaas-Jan ook dichtst bij de Friesen staat met zijn mentaliteit, met zijn doen en laten. Zonder daarbij anderen tekort te doen.
Is dat een gemiste kans dat we die niet hebben?
weer
terug, zeg maar.
Ik heb begrepen dat er serieus sprake is geweest.
Ja, dat was ik ook.
Ja, maar als Klaas-Jan toch niet het juiste gevoel erbij heeft, dan is het goed dat het niet is doorgegaan. Want je moet het alleen maar doen als je het goede gevoel erbij hebt. Dat heeft hij toen op 20-jarige leeftijd wel gedaan. Er waren meer clubs die belangstelling hadden. Maar met mij en Riemer zei hij van oké, dan kom ik. En hij is ook niet meer met andere clubs gaan praten. Hij heeft toen het contract getekend bij ons en is 1,5 jaar gebleven.
Volgende, Petter Hansson.
Ja, dus dat denk ik de beste centrale verdediger alle tijden van Heerenveen. Rots in de branding, een geweldige aanvoerder, een fantastisch mens. En hij moest van ver komen. We hadden hem opgehaald, toen speelde hij het middenveld. De eerste 6 wedstrijden dachten wij ook van, oh god, oh god, wat heeft hij gehaald? Maar hij leerde heel snel, hij pakte dingen heel snel op. En ja, je bent niet voor niks 3 keer, volgens mij is hij 3 keer verkozen tot speler van het jaar. En dat als verdediger zijnde, dat is wel... uniek. Maar het was ook gewoon een ontzettend aardige vent. Ontzettend
aardig. Ja. En hij was heel belangrijk in jouw systeem ook. Hè? Dat aanvallende systeem.
Ja, maar met hem kun je tegen de middenlijn aanspelen. Want vergis je niet. Hij was groot en sterk, maar hij was ook snel. Ja. Dus, je kon met hem behoorlijk naar voren spelen. En dat is wel belangrijk als jij op de helft van de tegenstander wil spelen.
Je zei net over Huntelaar dat hij qua mentaliteit, qua persoonlijkheid heel goed in het Friese paste. Was dat voor Hansson misschien ook wel een beetje zo?
Ja, ook no-nonsense. Ook zoals die voetbal. Ja. De mouwen opstropen, hoofdwond, hup, pleister en door. Niet zeuren, maar poetsen. Ja, en ook zijn commentaar. Niet eromheen praten, maar gewoon zeggen zoals het is. En dat al heel snel in de Nederlandse taal. Ja, dat spreekt de Friese aan.
Ja.
Zo lang is dat nog niet eens geleden. Hè? Maar hij heeft 4 of 5 jaar bij Heerenveen gespeeld. Dat zou vandaag de dag ook gewoon niet meer gebeuren, denk ik.
Ja, het wordt steeds sparen. Dat je speelt. Zeker op die leeftijd. Hè? Want hij ging pas weg. Toen was hij al 7, 28, denk ik.
Ja.
was hij al international en zo. Dus het was,
ja. Maar daarom is het ook heel moeilijk om elftallen van nu te vergelijken met toen de tijd. Want ik zeg wel, toen ik trainer was, had ik een gemiddelde leeftijd van 4,25. Terwijl er wel een paar jonge jongens in speelden. Maar Johnny Jansen moet het tegenwoordig doen. En ook de trainers voor Johnny Jansen moesten het vaak doen met ploegen die veel jonger waren qua leeftijd. Hè. Gemiddelde leeftijd 2,23 als het niet jonger was. Mm-hmm. Ja, dat maakt een naam in Europa, maakt dat een wereld van verschil.
Ja.
Jan de Jonge.
Geweldige assistent. Voetbalmaatje. Nog steeds op privé gaan we samen op vakantie. De vrouwen kunnen goed met elkaar. Dus als ik ergens heen ga, dan is de eerste die ik meevraag is Jan.
Waarom klikt dat zo goed?
Nou ja, dat was al op... ik ken Jan natuurlijk al. Toen was hij 17, 18 jaar op het CIOS. Toen voetbalde hij bij Groningen, ik bij Heerenveen. En uiteindelijk kwam hij bij Heerenveen. En dan hebben we 3 of 4 jaar samen gespeeld. 4 jaar geloof ik. Daarna is hij naar Emmen toe gegaan, maar is hij ook al direct jeugdtrainer geworden bij Emmen. We hebben de opleidingen allemaal samen gedaan. We hebben de voetbalschool gestart. We hebben zoveel al meegemaakt, ook als jong als trainer zijnde. En we zijn elkaar altijd blijven opzoeken. En de karakters passen gewoon. Jan is een totaal andere persoon dan ik. Ja, het past. Je hebt het laatst met Subi hadden ze over babbelen, snabbel en babbel. Dat kan ook een beetje zo. Hè. Jan is totaal anders dan mij, maar het duo past goed. Het vult elkaar aan.
Ik vond het echt sneu hoe het liep met hem als trainer. Heb je hem daarin bij kunnen staan? Dat mislukte trainerschap eigenlijk bij ons. Dat was een beetje...
Ik heb gezegd dat hij het niet moest doen, maar hij deed het toch. Mm. Dus daarom heb ik hem bijgestaan. Ik heb hem advies gegeven om het niet te doen, want het was op dat moment een gouden chaos.
Ja.
Er was geen eer te behalen voor geen één trainer. En dan word je toch beschadigd. Maar ik begrijp zijn clubliefde ook wel. Hey, hij heeft het gedaan uit clubliefde. En daarom is het ook zo jammer dat het dan niet wil. Maar het was gewoon op dat moment ik denk dat er gewoon anarchie binnen de club was. Zowel in de spelersgroep als de leidinggevende. En dan kun je als interim trainer kun je nooit de baas zijn. Dat moet je zo'n bult aan ervaring hebben. En dat had Jan niet op het hoogste niveau.
Ik ben wel benieuwd. Waar gaan jullie dan heen op vakantie met z'n allen?
De Schelling.
Oh ja, het verhaal van de bakfiets.
Pieter Bell is ook meestal één nog steeds die ons dan een lang weekend opzoekt. Die gaat nooit de hele week mee. Dat hebben we er al in sinds jaren. We hebben vervent Oeral bezoekers. Alleen er was geen Oeral, maar we zijn wel in dezelfde periode gegaan. Dat is altijd, want dan hebben wij altijd vakantie, hè? Dan is de voetbalvakantie.
Ja, dan, precies.
Een weekje te Gelling. Soms gaan we nog wel eens een keer een weekendje of zo tussendoor, als het mogelijk is. En altijd met dezelfde mensen. Frank Baarveld, de oud clubarts van FC Groningen. En van de BP Flyers en van het Nederlands team. Is er dan ook vaak. Dus ja, daar hebben we vroeger ook voetbalkampen mee gedaan. In het begin jaren 80 op de Schelling. Dus ja, dat zijn allemaal verhalen uit oude doos die dan tevoorschijn komen.
Ja, dat is
heel gezellig.
Ja.
Geert Arendt de Gorda.
Een geweldige, aardige, lieve jongen. Zeer getalenteerd, alleen heel erg blessuregevoelig. Doodzonde. Het was absoluut nu nog Mr. Heerenveen geweest als hij heel was gebleven.
Ja, want jij zag het echt heel vroeg in hem zitten, hè?
Ja.
Voordat hij het zelf zag, eigenlijk.
Nou, ik denk dat hij 18 was. Misschien net 19. Nee, ik denk dat hij 18 was toen wij hem lieten debuteren, Alex en ik. Ja, en de wijze waarop hij pases komt, hè, van centraal voor de verdediging naar de spitsen toe. Zo op maatgevoel, altijd in de loop, maar altijd met de juiste balsnelheid. Ja, hij kon zelfs als verdediger in het midden wel de mensen alleen voor de keeper zetten. Fantastisch. Wat een inzicht en wat een balgevoel. En daarin was hij ook nog eens een keer ontzettend belangrijk in de duelkracht. Alleen, ja, hij had een paar wrakke knieën. En dat mm-hmm. De discipline om daar ook een juiste... het was niet een trainingsbeest à la Arjen Robben. En er alles aan deed, kilootjes eraf om dat te ontzien. Dat heeft hem wel patten gespeeld in de loop van zijn carrière. Maar geweldige jongen. Ik heb hem geprobeerd... Sibon was mee als assistent trainer naar Adelaide. En die zou niet doorgaan na 1 jaar. En toen heb ik Geert Arendt gebeld. Die heeft ook een verleden straling. En hij stond er welwillend tegenover. Alleen ja, toen kwam de coronacrisis. En toen lag de boel op zijn gat. Dus dat ging helaas niet door. En heeft hij zijn contract verlengd bij Sparta. Is nog steeds een heel leuk en prettig contact met Geert Arendt.
Mooi.
Michel Breuer.
Zo, nou, dat is een mooi bruggetje ook.
Ja, maar dat zijn goede vrienden.
Ja, en collega's en hoe het allemaal, ja.
Ja, en Michel de Hebben gehaald als centrale verdediger. Nou ja, daar had hij, ondanks dat hij uit Westen kwam, op dat moment niet de persoonlijkheid voor om dat in te vullen. Hij maakte zijn eerste speelminuten volgens mij bij mij als linksback, want ik had behoefte aan een linksback. En het is ook alleen maar aan Michel te danken dat hij zich daar vol overhaven instortte en daar hele goede wedstrijden heeft gespeeld. En later respect en uiteindelijk is hij ook wel in het centrum terechtgekomen. Ja, en als je dan kijkt hoe lang hij nog heeft gespeeld op hoog niveau, hè, want hij is, ik denk op zijn 38e pas gestopt bij Sparta in de Eredivisie. Weliswaar
met, ja, Switch,
ja. Ja, weliswaar met degradatie. Maar dat is wel dat zegt ook veel over de instelling van Michel. Hè. Die werd op trainen altijd 100% in de partij. Je kon altijd van op een baan. Als je 4 tegen 4 speelde en je had Michel in je partij, verloor je nooit.
Ja, kende jij veel van jezelf in hem, zeg maar?
Ja, het was niet een begenadigd talent qua balvoering of qua technische finesse. Maar het was wel een jongen die altijd strijd leverde. Nooit opgaf en op een gegeven moment de ploeg op sleeptouw kon nemen. Ja.
Ik zie Red maar knikken.
Ja, ja zeker. Als het om Michel Breuer gaat, dan blijf ik knikken. Mijn zoon die heeft zelfs zijn knuffel naar hem vernoemd. Zo'n blauw-wit lapje met een hondenkop. Die heet Michel Breuer. Dat is al jarenlang is dat wel een veelgevallen naam hier geweest in huis. Maar weet je, dat is een cultfiguur. En tevens een onderschatte voetballer in één. Dat is... Ik vond het prachtig, ja.
Mooi. René van der Gijp.
René van der Gijp. Ja, is getrouwd. Hey, hij ligt weer aan de ketting.
Ja, dit weekend geloof ik, hè? Of afgelopen week. Wanneer was het?
Ja, René. René was natuurlijk, toen hij bij ons in het elftal kwam, was hij op zijn retour. Maar hij kon vreselijk goed voetballen. Wat hij aan de bal kon. Alleen fysiek niet meer in staat om 90 minuten lang te laten zien wat hij allemaal kon. En dat was soms, zeker bij balverlies, was dat wel eens een probleem. Maar als je nou praat over humor. Ja, Frits Korbach had er een gezonde dosis van. Maar Gijp zeker. Dus het was altijd gezellig. En dat is ook heel veel waard, heb ik wel geleerd in de loop der jaren. Er moet ook een bepaalde ontspanning zijn. En er moet ook altijd iemand zijn die daarin de eerste viool speelt. Nou ja, daar kon je al aan Van der Gijp wel overlaten. Hij was ook vaak mijn kamergenoot. Hè, dus in die zin heb ik wel rare fratsen met hem meegemaakt. Want als je alleen met hem bent, kan hij ontzettend goed en verstandig over voetbal praten. Maar zodra er een derde of vierde persoon bij komt, dan wordt hij ook een beetje de lol doen. Dan gaat hij toch een beetje een rol spelen. En die rol speelt hij fantastisch, want het is altijd lachen, gieren, bullen met hem. En ik moet zeggen dat ik heel vaak verhalen terug hoor waar ik zelf bij ben geweest. Nou, is niet alles waar wat hij dan vertelt. Hij leukt het een beetje op.
Ja, natuurlijk. Ja.
Sommige anekdotes. Maar daar komt het verhaal alleen maar ten goede. Maar een groot gedeelte is wel waar.
Ja, grotere tegenpolen kun je bijna niet bedenken als qua mentaliteit, denk ik. Maar toch is er een enorme klik en band tussen jullie op de een of andere manier.
Kijk, wat René wel in de gaten had, dat hij sommige spelers nodig had. Ik ben er wel... Dat op een gegeven moment ik in de spits speelde in het eerste jaar in de Eredivisie. Bij gebrek aan beter. En ik was gewoon niet goed genoeg als spits. En toen kwam Rodion Kamataru. Ja, toen had Frits wel een probleem. Want ik was aanvoerder. En de eerste 2 of 3 wedstrijden zette hij mij op de bank. Want Joop Gal was gehaald als linksback. En uiteindelijk raakte Rodion weer geblesseerd. Viel ik in. Dat staat ook in het boek trouwens. Die memorale wedstrijd tegen RKC. Waarin ik doelpunt maken en een assist. En niet met gejuich het ontvangen, maar met boegeroep. maar uiteindelijk heb ik de rest van de competitie gespeeld als linksbuiten, linker middenveld. Waarin Kamataru en Van der Gijp, die daar natuurlijk verdedigend iets veel deden. Waarin ik heel veel compenseerde voor die twee bij balverlies. Middenveld ondersteunen. En op die manier hebben we toch heel veel punten gehaald in de tweede seizoenshelft. Waarin we op 1 doelpunt na eigenlijk zijn gedegradeerd. En dat was jammer dat we dat niet wisten... te volbrengen. Hè? Maar het gaf wel aan dat er bepaalde belangen zijn. Ik kan me herinneren dat Cruijff in zijn laatste jaar bij Feyenoord ook Pierre Vermeulen niet liet spelen. Maar tegen de trainer zei, je moet Stanley Brad daarop stellen. Hè? Die loopt de gaten wel voor mij dicht. Nou ja, dat deed ik een beetje voor Kamataru en René van der Gijp. En dat heeft hij wel gewaardeerd. Dat had hij wel in de gaten. Dat zulke spelers ook nodig waren.
Ik zie Marcel knikken. Oh, ik denk...
Ik ben benieuwd naar de volgende naam. Want ik heb het lijstje even gezien. Ik zit meer met spanning te wachten.
Sorry. Nee, ik denk je wil nog wat vragen. Maar anders ga ik door.
Maar mag ik eentje noemen trouwens van het lijstje? Ja, die noemde ik zelf namelijk, dus Radoslav Matuziak. Dat is een rijtje, of zeg ik dat, uit het lijstje spitsen die misschien wat minder geslaagd is. Ik weet niet wat jij er nog van kan herinneren.
Ja, ik zei al, de naam zegt me niks.
Niks?
Matuziak. Oh, ja.
Komt van Palermo, geloof ik.
Grote
Poolse tip van beenhakker.
Dat zou een spits moeten zijn, maar die kon niet. Ja.
Er kwam een voorspraak van Leo Beenhakker, begreep ik. Ja. Destijds genoemd.
Uit Polen. En die had één in het land gespeeld. En Leo die had eigen belang, want die had de EK voor de deur staan. En die jongen moest speelminuten maken. Ja, die kon bij ons totaal niet aan. Dat was echt wereldvreemd. Gedroeg zich heel apart. En daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan gehad. Fysiek had hij alles. Maar hij verstond volgens mij heel moeizaam Engels. Wou ze niet aanpassen. Had ook het idee, ik moet eind van het jaar toch weer terug. En... nee, daar heb ik niet heel veel goede herinneringen aan, moet ik zeggen. Nee.
Kun je dan als trainer ook op dat moment niks mee beginnen? Want dat is natuurlijk ook... Kijk, een goede spits is makkelijker voor een trainer dan een slechte spits, lijkt mij. Maar er toch wel wat van te...
Ik heb een jongen van de Vries, hebben wij ook opgehaald. En dat was ook geen wereldspits. Maar dat was wel een jongen die wilde. Ja. Hè, toen gingen Klaas-Jan en Samaras, die gingen weg. Hebben wij de Vries opgehaald, Mark de Vries. En daar kon ik wel mee lezen en schrijven. Ondanks dat hij niet het niveau had wat wij graag wilden hebben. Hè. Als jij Klaas-Jan moet vervangen, dan valt dat niet mee. Maar dat was wel een jongen die wilde. Maar die Matuziak, die wilde gewoon niet. Die was gekomen en die had zoiets van... ik kom je een half jaar te spelen en stel mij maar op. Maar ik moet er niet al te veel voor te hoeven doen. Ja, dan houdt het heel snel op. Hè. Dan als je er eens energie in steekt en je krijgt niks terug, dan houdt het ook een keer op. Het moet van twee kanten komen. Ja.
Henk Heijsink.
Ja, ik denk dat als je nou praat over iemand die ondergewaardeerd is, dan is dat zeker Henk Heijsink geweest. Hè? Heel veel aandacht ging uit naar Riemer en Foppen. Als je kijkt, dan treedt zeker naar Foppen. Hè? Maar een Foppen zonder Henk was eigenlijk ondenkbaar. Er was een 2-eenheid en later werden we een 3-eenheid omdat ik daarbij kwam. Die elkaar al vanaf Sios kenden. Met elkaar gingen kamperen met de kinderen en dergelijke. Ja, en die hadden aan een half woord van elkaar genoeg. En Henk was... zo belezen. En als je vakantie ging, dan een hele koffer vol met tijdschriften vanuit de atletiek, vanuit de schaatsport, vanuit de krachttrainen. En kwam weer met hele nieuwe ideeën terug na de vakantie. Deed al onderzoek, waarin dingen nu heel normaal zijn gevonden en via de computer onderzocht worden. Nou ja, als je praat over innoviteit en creativiteit en het fysiek beter maken van spelers en optimaal prepareren van spelers en team, ja, dan is Henk pas een tijd ver en ver vooruit.
Is hij ook jouw grote inspiratiebron dan, als ik het zo hoor?
Als je kijkt naar hoe je spelers zou kunnen belasten en hoe je ze moet belasten, zeker. Ja, absoluut. Ja. Is echt een, ook in deze tijd had hij nog voor onschatbare waarde kunnen zijn. Ik heb hem er ook weer bij gehaald toen ik trainer werd. Maar dat was een beetje, hij zat ook de gezondheid al te kwakkelen. Dus hij wou eigenlijk niet meer verder. Maar omdat hij terugkwam, zei hij toch van oké, dan pak ik er nog 1 of 2 jaar aan. Dan werden er uiteindelijk 4. En helaas is hij ons veel te vroeg ontvallen.
Ja.
Ja. Met een mooi eerbetoon als trainingscentrum, wat nu naar hem vernoemd is natuurlijk.
Ja, ja. Nou, en terecht.
Ja.
Afonso Alves.
Wie is dat?
Wie dat is?
Ja.
Fenomeen. Natuurlijk dat weet niemand.
Dat is een fenomeen. Ja. Dat is een fenomeen. Maar wel een moeilijk mens.
Ja, hoe maak je hem moeilijk?
Ja.
Nou ja, moeilijk in de zin van dat hij natuurlijk, toen hij kwam, had hij veel te verliezen. En heeft hij een geweldig jaar gedraaid. En daarna werd hij wel onhandelbaar, hè, omdat hij gewoon zijn zin had gezet op een vertrek. En dan is het wel lastig, hoe ga je daar nou mee om? Want net als Van der Gijp is dat wel een speler waar je een elftal op moet afstemmen. Wij bij Heerenveen zijn eigenlijk altijd gewend geweest met spitsen. Die als kapstok fungeerde. Hè? Dus die spitsen moesten eerst zorgen dat we aan het voetballen kwamen. En dan was het ook nog mooi dat ze voor de afronding hun waarde hadden. En Alvarez had eigenlijk alleen maar de waarde voor de afronding. En hij kon individueel een wedstrijd beslissen door een vrije trap of door een individuele actie. Maar je moest wel zorgen dat je met die 10 anderen het verdedigend overeind hield. En ook aanvallend de bal rondom de 16 kreeg. En dan kon je hem wel toevertrouwen dat hij er iets goeds mee deed. En dat werkt zolang jij terugbetaalt, hè, in de kleedkamer. En want hij had ook wel eens de neiging om na een wedstrijd, of neiging heel vaak, zaten veel Brazilianen in Amsterdam. Na de wedstrijd ging hij naar Amsterdam. Dat was weer even iets te klein. En dan, ja, dan was hij de volgende morgen niet op de training. En dan meldde hij zich netjes keurig af. Dan belde hij op, trainer, I'm sick. En ik, ja, dan denk ik, dan wel te weten waar je ziek van bent. maar dan zei ik wel, nou, dan kom je morgen op je vrije dag, kom jij herstellen. Ja, en dat accepteerde de ploeg ook van Alfonso. Hè? Omdat hij natuurlijk in het weekend weer gescoord had en geweldige dingen had gedaan. En ook op trainen wel, als hij er was, ook wel stinkend zijn best deed. Hè, maar het werd wel steeds moeilijker naarmate hij zijn zin had gezet op een vertrek. Hè. Hij kwam natuurlijk veel te laat terug, pas eind augustus. En tegen het einde van de eerste seizoen zelf liep hij ook weer te koketteren. En vertrok hij plotsklaps naar Brazilië, waar we hem eigenlijk nooit weer hebben gezien. En dat zet op een gegeven moment wel kwaad bloed bij de overige spelers.
Hebben jullie dat goed gedaan met hem? Om hem weer op te vangen, hem weer op te nemen? Of zeg je, nou, dat hadden we misschien beter anders kunnen doen?
Nou, maar je hebt er altijd de hulp nodig van de speler zelf. Hè. Je hebt misschien ook wel het verhaal gehoord van Peter Bos met Aubameyang. Die kwam op een gegeven moment ook niet meer op trainen. Ja, wat moet je dan als trainer doen? Moet je hem schorsen? Moet je hem vertellen? Ja. Hij beslist wel wedstrijden voor je. Dus in die twee strijd zit je altijd. Hij kwam augustus pas terug. Hij had natuurlijk in het Brazilië helemaal niks gedaan. Ik had Sibon. Ga je die zomaar uit het elftal gooien? Nou, ik heb dat aangedurfd tegen Hammerby. En dat is me fataal geworden. Hè? Want Hammerby verloren we uit met 5-1. Terwijl we thuis met 5-3 hadden gewonnen. We dachten al dat we verder waren. Maar alvast, die bakte de eerste helft niks van. Dan heb ik hem ook uitgehaald, de Sibon erin gedaan. Toen werd het van 5-0, werd het nog 5-1. Maar ja, niet meer 5-3. Ja. Dus toen waren we uitgeschakeld. Maar ja, en dan zit je die wedstrijd erop. Dan heb je thuis Heracles. Ja, wat doe je? begin je dan weer met Alves of begin je dan toch met Sibon? Nou ja, ik heb het toch maar aangedurfd om de jongens die tegen de eerste helft tegen Hammerby verzaakt hadden om een revanche. Die gunde ik een revanche. Ja, nou ja, dat hebben ze fantastisch gedaan. Hè? Want Heracles en 7 keer. Daar moet je als trainer ook een beetje geluk mee hebben. Hè? Want als die wedstrijd ook verkeerd afloopt. Ja, en jij als trainer kan je biezen pakken. Maar zo'n speler is ook klaar. En dan wordt er geen echt 10 miljoen geïncasseerd. Want dan kun je hem niet meer opstellen. Ja. Daar weet je van.
Dat is wel goed. Maar goed dat het zo gelopen is natuurlijk. Want een half rondetje verder in een UEFA Cup, dat hadden we niet meer geweten. Maar die 9-0, die staat ons allemaal nog helder op netvlies.
Ja, en die 18 miljoen ook, toch?
Ja.
Ik weet alleen niet waar die gebleven is, maar dat...
Ja. Een andere vraag, toch?
Ja. De laatste, Gerald Sibon.
Nou ja, ook een fenomeen. Alleen totaal anders als Alfonso Wist. Dat zei ik al. Gerald laat een ploeg beter voetballen. Die zorgt ervoor dat het middenveld kan aansluiten. Is ook, ondanks zijn lengte, is ontzettend balvaardig in de kleine ruimte. Maakt fantastische goals. Is de zeker op latere leeftijd was hij de patron. De baas in de kleedkamer. En dat is ook belangrijk. Ik heb zelfs begrepen toen hij voor de derde keer terugkwam vanuit Australië, is hij nog een jaar erbij geweest, speelde hij niet of nauwelijks. Maar moest hij even kijken, voor wie is het? Van Bas Dost, geloof ik. Ja. En een soort mentor. En ja, dat doet hij dan. En dan zegt hij ook wat hij vindt. En dat wordt niet altijd door iedereen gewaardeerd. Maar hij is wel eerlijk en oprecht. En dat zijn wel mensen waar ik het heel erg in zie zitten. Hè? Echte mensen. Hoe noem je dat?
Authentiek.
Ja, daar zocht ik naar. Dankjewel. Ja, authentiek. Gerald is in alles authentiek. Hij is zoals hij is.
Ja. Dat is wel grappig. Dat jij een goede klik hebt met sommige tegenpolen. Maar hij is dan weer een beetje meer zoals jij zelf dan. Of
nee, hij is totaal anders dan mij. Ja. Maar hij is authentiek.
Ja. Ja,
authentiek wil niet zeggen dat je zelf... Ik ben ook op een heel andere manier.
Ja. Ja. Maar hij is ook wel eens een beetje onbegrepen, heb ik het idee of zo.
Ja, dat heb je met zulke creatieve geesten. En dan heb je van mensen die out of the blue hun mening geven. Hè? Dan zegt iedereen zo van, ja, wat moet hij nou? Of komt, bij mij hebben ze meer van, nou, dan komt hij weer. En bij hebben ze zoiets van, hè? Dat is totaal karakter.
Ik denk heel anders dan anderen, denk ik ook. Ja.
Ja.
Maar een gewaardeerde vriend van je. Dat,
Het was altijd een iemand waar ik altijd goed mee kon vinden. Ook nadat ik vertrokken ben. Hij is een aantal keren bij mij stage geweest lopen toen hij gestopt was met voetballen. Uiteindelijk hebben we een jaar samengewerkt bij Adelaide. En dat is me heel goed bevallen. En vandaar bouw ik ook meer aan vriendschap. En ik kan nu wel inderdaad zeggen dat Gerald en ik elkaar graag mogen. En mocht er nog een nieuwe avontuur in zitten, dan wil hij graag mee. En nou, ik sta er in die onderdelen tegenover, mocht het zo zijn dat het uitkomt.
Is hij een goede trainer? Of is hij een hele goede assistent? Kan ook.
Ik denk dat hij op dit moment een hele goede assistent is. En de tijd zal het uitwijzen. Of die, hij is bij VV Heerenveen heeft hij op eigen benen gestaan. Bij een eerste elftal. Ja. Natuurlijk ook bij de jeugd al wel de A1 onze hoede gehad. Maar toen was hij een beginnend trainer. Hij begint steeds meer te leren. En hij wil ook leren. En hij wil graag kijken hoe ver hij kan komen. Dus het is wel een baasje. Het is wel iemand die autoriteit uitstraalt. Wel op een heel andere manier als ik. Maar dat hoeft niet beter of slechter te zijn. Het is anders.
Ja.
Nee, dan gaan we het lijstje afronden. Hartstikke bedankt voor jouw mooie terugblik op deze manier. Ik denk dat de luisteraars er ook van genieten op deze manier om iets te horen, op een wat andere manier te horen over die kwart eeuw van jou in Heerenveen. Willen we tot slot een kleine blik vooruit doen naar volgende week, want dan zijn we er weer op dinsdag en we een groot talent uit de huidige selectie te gast. Geboren en getogen in Heerenveen, Arjen van der Heijden. Heb jij nog een vraag voor hem eigenlijk? Misschien niet persoonlijk, maar of misschien meer in de rol als trainer of als oud-jeugdtrainer?
De vraag is, want die vraag hebben jullie eigenlijk op mij gesteld, maar die kon ik niet beantwoorden, want daar heb ik geen inkijk in. Hoe hij aankijkt tegen de wijze waarop hij begeleid is. Ik weet niet hoe jong hij was toen hij bij de club kwam. Ik ben wel benieuwd hoe hij... er tegenaan kijkt hoe hij begeleid is hoe zijn ontwikkeling tot stand is gekomen. Of hij daar tevreden mee is of waar dingen liggen die beter kunnen of harder gekund. En hoe hij zijn eigen rol daarin ziet.
Lijkt me een interessante vraag voor volgende week. Marcel, schrijf hem op.
Gaan we even de hele jeugdopleiding doorlichten. Zo.
Mooi. Dan komen we aan het einde van dit uur. Maar niet aan het einde van de verjaardag gelukkig. Wij gaan aan het bier, al is het nog vroeg voor sommige luisteraars. En we gaan proosten op onze 100ste verjaardag. Je wordt maar 1 keer 100. En zo oud als Heerenveen word je nooit. Vrij naar Jules Deelder. Gert-Jan, we willen je hartelijk danken voor je komst. Voor deze speciale uitzending, voor je mooie verhalen. We hopen je terug te zien, in welke rol dan ook. Al is het als supporter, maar misschien in een officiële rol zouden wij zeer waarderen. En we willen je bedanken voor alles wat je in die eerste 100 jaar voor onze club hebt betekend. We hebben ervan genoten, altijd. Dus tot ziens. En voor de luisteraars ook, bedankt. Marcel, Redmer, allemaal fijne verjaardag. En tot volgende week, tot een volgende Radio Kamataru.
Gaan we doen.
Yes. Tot kijk.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.